Hoe is het met de clitoris?
Wauw, fantastisch. Better than ever.
Oké, want het is wel belangrijk.
Ja.
Hallo, hallo. Klaar voor een nieuwe Kak, dat wist ik niet voor je kinderen had podcast. Super blij om te zien dat de podcast al goede rates krijgt van iedereen. Heb je ons nog geen sterretje of hartjes gegeven, dan niet twijfelen. Gewoon doen, want vandaag wordt ook een topper. Naast mij zit Uwe Porters. Hallo, Uwe.
Hallo.
Jij bent een ras-echte slash parent. Stiekem is onze podcastopname van daarstraks kwijt, dus we beginnen opnieuw. Maar nu ga ik jou nog eens vragen. Wat is een slash parent? Nu weet je dat al, maar je mag
ja,
het vertellen.
Ja, nu weet ik het al. Dus mijn oorspronkelijke antwoord was dat je eigenlijk ouder bent, maar ook af en toe eens een keer hoe verdomme kan zeggen tegen alle andere dingen die erbij komen. Maar intussen weet ik dus dat het eigenlijk is dat je ouder bent, maar ook nog heel veel andere dingen.
Dingen, rollen, identiteiten. Ja,
ja, ja, ja, ja,
ja, ja, ja, ja, natuurlijk.
Whatever. Noem het zoals je wilt. Maar inderdaad, dus dat er nog heel veel andere ballen daarnaast in de lucht moeten blijven. Hè?
Ja, dat is waar. Ik heb op jouw website al een beetje geresearched vanochtend, van wie is nu eigenlijk allemaal uw, want ik ga die straks interviewen. En ik zag vroedvrouw, auteur, moeder. Zet zelf in de juiste volgorde.
Ah, moeder, eerst.
Ja?
Zo, altijd. Oh, ja, altijd, altijd. En dan vroedvrouw en auteur.
Oké, okay, nice.
Oei, en dan wacht, ben ik ook nog partner van, hè? Maar, ja.
Dat staat niet op je website.
Nee, dat is waar. Sorry.
Maar ik zal dan met auteur beginnen, hè, langs achter.
Ja.
Ja, je hebt een boek geschreven. Je hebt verschillende boeken geschreven.
Twee, ondertussen, ja.
En stiekem drie, maar dat mag je straks vertellen.
Ja.
Maar het eerste boek gaat over...
Dat heet Verlos ons. En de ondertitel daarvan is Verhalen van een vroedvrouw. En dat gaat eigenlijk over niet alle. Daar staan heel veel bevallingen in waar ik zelf ben bij geweest. Dus elk hoofdstuk draagt de voornaam van een kindje dat toen geboren is.
Oké. Okay.
Ja.
En dat zijn zo de cases die jou zijn bijgebleven, omdat ze uitzonderlijk waren?
Het geluk is dat, dat ik moet maar één klein detail terugroepen van een bepaalde bevalling. En ik ben echt terug in die verloskamer, living, keuken, eender waar dat dat kindje geboren is. Maar inderdaad, ik heb wel gekozen om verhalen te gebruiken waar altijd wel iets fijn aan was om te delen of waar ik iets mee wilde informeren of iets mee wilde laten voelen. Mm-hmm. Dus inderdaad, het zijn wel allemaal bijzonder, want allemaal, dat zou veel te veel geweest zijn. Maar,
ja, hoeveel bevallingen doe je zo?
Ah, nu, op deze moment geen.
Okay.
Omdat dat is niet combineerbaar. Nee, op dit moment. Ja. Dat is niet combineerbaar met een man die 12 uur shiften draait en echt mega overwerkt is. En kleine kindjes vooral. Die gaan naar de lagere school, dus ik kan jammer genoeg nog niet zeggen, goeikjes, mama moet een bevalling gaan doen. Smeert u boter aan mezelf morgen vroeg. We zien elkaar straks wel. Dat gaat nu niet. Ik ga daar 100% zeker naar terug. Ik voel dat heel hard. Ik heb afgelopen zomer een keer een arbeid aan huis ook terug mogen doen van iemand die een beetje dichter bij mij stond. En ik voelde dat dat gewoon keihard een thuisbevalling had kunnen worden. En dan deed dat zo'n beetje pijn zelfs, om te moeten zeggen, ja, we gaan naar het ziekenhuis. Maar ik ga er zeker terug naartoe, maar op deze moment niet. Ik heb er doorheen de jaren... Ik weet eigenlijk echt niet hoeveel ik krijg. Ik hou dat niet bij in een boekje, ik durf niet.
Nee?
Maar het zijn er wel veel.
En nu ben je dus eigenlijk vroedvrouw on hold.
Wel, nee, ik ben vroedvrouw in de eerste lijn. Dus dat wil zeggen dat in de eerste lijn voor thuiszorg, voor en na de bevalling. Dus dat is prenatale en postnatale opvolging.
Ja. Oké. Okay.
En de bevallingen die gebeuren dan in het ziekenhuis. Af en toe word ik gevraagd om mee te gaan naar het ziekenhuis, om daar dan ofwel de bevalling te doen, ofwel eigenlijk als doula te fungeren. Dus dan neem ik geen medische taken op mij, maar dan ben ik daar vooral voor de ondersteuning van moeder en partner.
Is dat het leukste? Wat doe je het liefst?
Bevallingen, dat is echt wel een soort adrenaline die ik met niks anders kan omschrijven. Maar het privilege dat je krijgt door gewoon al verwelkomd te worden in een team, dat een van de belangrijkste dingen in hun leven gaat doormaken, dat is sowieso ook een rush. Dus ik ben altijd heel vereerd en dat meen ik echt. Ik gebruik dat woord eigenlijk heel veel, maar dat is ook echt hoe ik mij voel om dat te mogen doen, hoor. Om die persoon te mogen zijn die op die manier heel waardevol kan ondersteunen en daar getuige van mag zijn. Dat is eigenlijk echt hetgeen wat ik liefst doe. En hoe die mensen mij dan nodig hebben, daar ben ik heel flexibel in. En dat maakt mij niet zoveel uit, zolang dat ik maar het gevoel heb dat ik iets kan doen.
Dat is inderdaad wel fucking intens, hè, zo een bevalling.
Ja.
Dat is echt...
Ja.
Allee, en heel veel vrouwen willen daar ook altijd graag over vertellen. Hè? Dat blijft wel een verhaal voor de rest van je leven. Hè?
Ja, en dat is therapie, hè. Dat praten over je eigen bevalling. Dat is eigenlijk al traumatherapie bijna, hè? Omdat dat toch altijd een mega groot live-event. En daarover praten, dat ook onderling, we zouden dat eigenlijk veel meer moeten doen. Zo. In plaats van zo binnenkomen op babybezoek en vragen van en heb je dralen gehad, een kniepje gehad, gewoon die mama laten vertellen. Dat is gewoon zalig. Ja.
Dat is waar. Ja. Maar ja, die mama is dan misschien na een tijd ook wel beu, hè, in het begin.
Om dat te vertellen?
Ja, niet.
Oké, hoe oud zijn uw kinderen niet?
13 en 15.
Als ik je nu vraag om je bevallingsverhaal te vertellen, ga jij dat niet nog altijd graag doen?
Misschien wel, ja. Ja, ik ga dat wel blijven vertellen. Dat is heel ingrijpend.
Ik denk niet dat dat ooit lastig wordt. En misschien als uw kinderen, misschien, hè, als die beslissen om aan kinderen te beginnen, en daar komt dan ook een bevalling misschien bij kijken, dan ga je dat opnieuw vertellen van, oh, ik weet nog zo hoe dat ik in bad, want dat heb ik juist gehoord.
Ja, zal ik vertellen hoe ik ben bevallen? Ja,
heel graag.
Ik ben in bad bevallen.
Zalig.
Dat is kei smooth verlopen allemaal. Nee, ik ben droombevalling, gemaakt om te bevallen.
Bangelijk. Niet en je hebt maar twee kinderen.
Nee, ja, echt.
We're judging already.
Zwangerschappen niet, hè. Dat was heel moeilijk, ja. Ik was altijd ziek. Maar
dat is niet leuk. Nee. Maar bad bevallen, super.
Ja, was tof. Zeg, en jij, Uwe?
Ja, ik heb de vroedvrouwenmonden zeggen, echt een vroedvrouwenbevalling gehad. Helemaal nieuw, ik het in mijn hoofd had.
Wat is een vroedvrouwbevalling?
Ja, nee, we zeggen dat zo. Dat is zo een beetje... Dan is precies... Allee, precies of het is de vroedvrouwen niet gegund om op een mooie, natuurlijke, serene, normale manier te bevallen.
Ah, is dat? Veel vroedvrouwen vinden
voor dat zich... veel. Ah, nee, niet vinden, maar het is complicaties.
Gewoon. Echt?
Of er gebeurt iets. Of ja, dat, je hoort dat echt heel vaak. Ah. Allee, dat is om eens niks, maar dat die wordt dan zo gezegd, hè, van... Allee, en zeg jij vroedvrouw en dan lukt het niet. Zo dat of zo. Ah, ja. Ik leg mezelf dat ook op, hè. Maar nee, ik heb wel twee redelijk stevige bevallingen gehad. Vooral mijn eerste bevalling, dat was echt... Ja, heel intens. Heeft lang geduurd ook. Uiteindelijk, na 17 uur ween opvangen, bleek dat mijn staartbeen, dus het staartbeentje dat van onder aan het bekken zit, dat is eigenlijk een bewegelijk botje. En de reden waarom dat bewegelijk moet zijn, of er zit volgens mij echt geen functie, maar anyway. De reden dat bewegelijk moet zijn, is omdat wanneer het hoofd gaat passeren, is dat eigenlijk het laatste dat het kind, dat door moet, zeg maar. Allee, ik heb daar nog wel het schaam mee, maar allee, ja. En op het moment dat het hoofdje daardoor gaat, heeft dat eigenlijk de functie, dan gaat dat een beetje ontplooien, waardoor dat hoofdje mooi kan passeren. Nu, wat bleek? Bij mij is dat eigenlijk een harde, verkalkte bol, in plaats van een mooi bewegelijk botje. Vermoedelijk ben ik ooit als kind eens een keer heel hard op mijn stuit gevallen, waardoor dat is gaan verkalken en gaan verstenen. Dus ja, dat botste daarop, hè, heel de tijd.
En
dat
uw baby zat dan vast?
Ja, die heeft zelfs niet echt kunnen zakken tot waar dat ik persdrang kon voelen. Dus op een bepaald moment was mijn ontsluiting, ik had volledige ontsluiting, 10 centimeter. En ik voelde maar geen persdrang. En dat was ook het moment in de verloskamer dat ik voor de eerste keer heb uitgesproken, dit voelt niet goed, want ik moet hier die persdrang, die kick beginnen voelen. En ik voelde dat niet.
Ja, natuurlijk, jij wist heel goed wat er moest gebeuren. Ja. Ja. En dat gebeurde niet. Ja.
Nee, heel vervelend ook. Dat is een supergrote mindfuck wel. Als vroedvrouw, dat denk ik wel dat universeel is, dat we dat allemaal gaan zeggen. Van, dat je als je zelf moet bevallen, als dat aan u is, dat dat wel echt een stevige is. Maar goed, ja, ik voelde dat dat niet zo was. En dan uiteindelijk mijn gynaecologe erbij gekomen, die eigenlijk niet ging komen, want die zei, jullie gaan dat alleen doen.
Tuurlijk, met je eigen vroedvrouw. Je weet dat.
Ja. Maar dus die wist dan gelukkig ook wel, door goed gebriefd te worden door mijn vroedvrouw, wat er aan de hand was. En die heeft vaginaal getoucheerd en niet eens echt door... Maar die ging met haar vingers gewoon recht op dat staartbeen. En ja, ik denk, ik sprong bijna in de lucht. En ze zei, ja, ik dacht het al.
Dat deed pijn.
Ja, ja, dat was heel pijnlijk. Ja, er zat eigenlijk al heel een tijd een kind een kop tegen te duwen ook. Hè.
Oh, ja.
Dus dat was wel pijnlijk. En dan zei ze, ja goed, we gaan ze er moeten uittrekken. Zodoende. Dus dan is hij eruit getrokken met een vroedvrouw op mijn buik. Dat was eigenlijk een veto van mij. Dat wilde ik echt niet.
Dat iemand zou duwen op jouw buik.
Ja, dus die zat op haar knieën eigenlijk achter mij. Dus ik lag in het verlosbed. Op haar knieën achter mij zat een vroedvrouw. Mijn eigen vroedvrouw stond naast mij. En dan de gynaecoloog zat tussen mijn benen met een zuignap. Zo eentje die in de pries moet.
Super romantisch allemaal.
Wauw. It was magic. Ja, en ondertussen waren er dan ook nog twee andere vroedvrouwen binnengekomen die probeerden een infuus bij mij te prikken, wat echt niet goed ging. Dus er stond ineens heel erg veel volk in tweet in mijn kamer, wat totaal niet voorbereid, gepland... gewild was, maar er is altijd heel veel zorg en warmte in die verloskamer geweest. Mm-hmm. Veel informatie gegeven. Mijn gynaecologe, ondanks dat ze er eigenlijk inderdaad dus dat niet zou bij zijn, wist ook wat mijn harde grenzen waren en zo. En die werden echt allemaal heel goed gerespecteerd. Dus dat was een enorm fijne
omgeving. Hoe kunnen wij ons... Allez, ja? Ik niet meer, voor alle duidelijkheid. Hè, maar hoe kunnen mensen die kindjes willen zich daar beter op voorbereiden? Wat is wat dat we moeten doen?
Zo, het mantra, ik laat het allemaal over mij komen, ik zie wel...
Te vermijden.
Daar ben ik echt allergisch aan. Omdat dat is zo'n groot live event, dat zeiden we daar juist al. Het minste wat je kunt doen, is je daar een beetje op voorbereiden. De meeste mensen zijn vooral bezig met wat er voor die tijdens die zwangerschap gebeurt en wat er daarna gaat komen. Hè, zo die pamperdeeltjes op bol.com, die hebben we allemaal gedaan. En onze doopsuiker ligt klaar. Maar dat moment zelf is zo belangrijk. En ik denk dat nog heel weinig, alleen nog zeker niet alle mensen beseffen dat een voorbereiding voor dat moment net heel veel vruchten te plukken kan geven daarna.
En dan bedoel je voorbereiding, begin al na te denken over op welke vragen wil je ja of nee antwoorden.
Bijvoorbeeld, dat kan iets zijn, een geboorteplan opstellen met je geboortezorgverlener. Zorgen dat je een goede match hebt met je vroedvrouw.
Ik weet niet wat een geboorteplan is. Wat bedoel je?
Een geboorteplan?
Ja.
Een geboorteplan is eigenlijk een soort plan dat je samen met je partner en je geboortezorgverlener uitdenkt. Bij alle verschillende soorten wensen die je hebt rond die geboorte. Ik zal een voorbeeld geven. Epidurale, ja of nee, of misschien. Een infuus, ja of nee, of misschien. Bijvoorbeeld, dat is een belangrijke in beweegvrijheid. Hè. Het is heel belangrijk, het is heel gunstig om zoveel mogelijk in beweging te blijven tijdens uw arbeid en uw bevalling. En dan kan voor sommige mensen mentaal zo'n infuus een hele grote remmer daarin zijn. Mm-hmm. Geen probleem. Als er dan toch iets geprikt moet worden, dan zorgen we dat we dat tussentijds afkoppelen. Bijvoorbeeld, hè, dat die persoon constante monitoring, ja of nee. Hè, dat je niet de hele tijd in je bed moet blijven liggen met zijn monitor op. Want dat moet eigenlijk allemaal niet.
Hè. Niemand heeft mij ooit gevraagd naar mijn geboorteplan.
Dat snap ik. Op zich lopen zorgverleners daar ook niet per se mee te koop. En een geboorteplan kan super helpend zijn. Ik denk dat het belangrijkste wat er gebeurt, is het bespreken daarvan. Of je dat al dan niet op papier nodig hebt, is iets helemaal anders. Maar ik denk dat alles wat wij nu overlopen hebben, er zijn nog tientallen, wat zeg ik, meer dan tientallen dingen om daarbij. Sorry. Bijvoorbeeld, hè, dat het kindje, als dat geboren wordt, dat dat onmiddellijk bij mij komt en dat daar een uur kan blijven. Ik wil niet dat dat eerst gewogen wordt. Ik wil niet dat dat eerst gemeten wordt. Dat moet direct... Zo van die dingen.
En je moet durven uitspreken. Ja, als je dat weet, dan kun je daar ook durven over uitspreken.
Natuurlijk, ja.
Ik wist echt niks, hè. Ik ben bevallen en ik had geen idee. Ik wist echt niet wat er ging gebeuren. Dus ik denk, moeten we daar mee, had ik daar met mijn vriendinnen over moeten praten? Maar ik was de eerste die ging kinderen krijgen.
Ja, dat is kinder. Ja, had je, coulda, woulda, shoulda. Maar op zich heeft dat niet zo heel veel zin. Ik denk dat je hebt sowieso het beste gedaan wat je op die moment kon doen. Het heeft geen zin om daar nu... Maar ik denk wel dat je wel die ervaring dan kunt gebruiken om op een andere moment op een andere manier dan wel over te gaan informeren als het dan bijvoorbeeld aan volgende mensen is. Hè. Je hebt, ik hoor een mooie badbevalling gehad. Ja, dat is het beste wat kon gebeuren. Hè.
Ja, ik klaag niet. Hè.
Dus,
duidelijkheid.
Dat bedoelde ik ook niet. Nee, dat bedoelde ik niet. Maar ik denk wel dat... er zijn zo'n paar dingen waar je nooit 100% van kunt uitgaan. En een van mijn stokpaardjes daarin is, je gaat nooit... 100% zeker weten of de persoon die tegenover u zit in die zorg, dus uw eigen geboortezorgverlener, of die uw verhaal even belangrijk vindt als jij dat zelf vindt. Dus dat is iets waar je zeker zelf regie over hebt op te nemen. En nog zo eentje is, je weet ook niet zeker of de persoon tegenover u echt wel helemaal wetenschappelijk en evidence-based mee is. En dat zijn zo wel twee belangrijke, vind ik, nu in de geboortezorg, om rekening mee te houden gewoon. En er is niemand die zegt van, duik zelf in de literatuur. Hè. Mm-hmm. Er staat zoveel goede en ook heel veel rubbish natuurlijk online. Zoals bijvoorbeeld dat epidurales slecht zijn of epidurales net goed zijn. Allee, ik bedoel, een epidural is een epidurale. Daar gaan we niet onnozel over doen. Het is keigoed dat bestaat. Dat is belangrijk dat je geïnformeerd wordt. Wat is dat? Wat zijn mijn risico's? Wat is hier de afweging die we maken? Is dat een beslissing die ik maak voor mij? Maak ik die voor mijn kind? Maak ik die voor ons allebei? Allee, zo dat. En dat is denk ik een beetje wel de rode draad erdoor.
Dus nadenken en praten.
Yes.
En ze kunnen bij jou...
Altijd.
En jouw Instagram-account terecht.
Ah ja.
Yes. Ja, die.
Ja, ja, ja. die.
Ik heb vanochtend nog gecheckt en ik denk dat je tegen de 40.000 volgers hebt.
Ja, dat zou kunnen.
Je hebt daar een spreekuur,
zeg ik? Elke zaterdag. Ja, elke zaterdag doe ik digitaal spreekuur.
En wat is dat dan?
Dan mogen ze mij alles vragen, over vroedvrouwerij vooral. En dat varieert, er komen veel vragen binnen over de cyclus, er komen vragen binnen over zwangerschap, bevallen, postpartum, seksualiteit. Er komen eigenlijk veel... En ik probeer mij te houden aan 5 vragen te beantwoorden. Zeker als een politieman moet werken, dan ga ik er wel eens over.
De politieman is
mijn man. Ah ja, mijn echtgenoot. Ja, mijn man. Maar die moet veel werken, dus die is heel, allee, dat is heel vaak dat ik wel per ongeluk meer vragen beantwoord. Ja, en ja, ik zeg het, mensen mogen vragen wat ze willen.
Ja. Dus. Hoe kijk jij terug naar jouw eigen bevalling, gezien de moeilijkheden dat je toen hebt gekregen? Vind je kijk je daar met plezier op terug, of hoe moet je dat zien?
Ik ga er altijd op terugkijken als heel warme ervaringen. Waren het niet dat die ervaring, dat live event, wel gemaakt heeft, dat ik heel veel dingen waarvan ik dacht dat die prima in mijn verleden lagen en verwerkt waren, totaal niet. Dat heeft heel veel naar boven gehaald. Vooral de onkunde om mijn eigen kinderen op de wereld te zetten, heeft dat eens aan het triggeren geweest. Maar die momenten op zich, ik kijk daar wel echt heel warm naar terug. Hoewel, dat, ik moet misschien wel toegeven, mensen die een boek gelezen hebben, gaan dat ook al weten. Tijdens mijn eerste bevalling, je hebt gehoord hoe dat gegaan is. Dat is met een grote zuignap geweest. Ik had geen epiduralen, ik wilde dat ook niet. En dat heeft mij wel wat genekt in hetgeen dat dan daarna gebeurd is. Want door eigenlijk die grote zuignap heb ik een scheurtje gehad. Twee eigenlijk. Twee niet zo heel grote. Eentje naar onder toe, hè, dus perineaal, gelijk dat we zeggen. En eentje eigenlijk langs mijn binnenste schaamlip naar boven naar mijn clitoris, dat gescheurd was.
Minder interessant.
Ja, vooral, ik heb dat niet gevoeld, dat gescheurd is. Op het moment dat ze dat moesten hechten, I'm gonna paint you a picture. Dus ik lig op dat moment met mijn dochter op mijn borst. All is good. De gynaecoloog had wel wat hechtwerk, dat wist ik. Ondertussen, de politieman, dus Tom. Hè,
die, de politie- we noemen hem ook vanaf nu gewoon de politieman.
Ja, dus de politieman, die had zoiets van, oké, die dochter is er, die ligt daar. Ik ga, domste ooit trouwens, hè. Nee, ik geef dat mee als tip. Niet onmiddellijk nadat uw kind geboren is, familieleden beginnen bellen. Doe dat niet. Alleszins. Dus die was op de gang, familieleden aan het bellen. en op een bepaald moment zegt de gynaecoloog, ja, uwe... ik moet iets hechten. Eigenlijk iets dat ik niet goed kan verdoven.
Iets. Het woord was ook iets.
Ja, ze heeft nooit clitoris genoemd. Ze zei gewoon uw binnenste schaamlip. Which was... Dat was de betere keuze wel, echt. Ja. Dat is gescheurd. Ik ga dat moeten hechten. Ik ga dat niet verdoofd krijgen. Dat gaat pijn doen. Ik denk, oh ja, oké, prima. Weet je, ik was ook high aan oxytocine. Dat kindje, Lexi lag op mij, dat was fantastisch. En ineens zie ik dus mijn zelfstandige vroedvrouw haar hand zo geven over mijn bed. En ik denk, oh, oké. Okay. Dus die gaf zo haar hand en ze vroeg aan mij, heb je ze goed vast? En ik zo, ja, tuurlijk heb ik die goed vast. Dus ja, ik had zo wel die haar hand gepakt. Ja, en ze zegt, ja, ik ga beginnen. Op heel die arbeid, ik heb echt gegild. Niet eens zo die oerkreten of zo waar wij het over hebben, die supergoed zijn. Echt zo, heerlijk, dat kik erop. Maar ik heb echt gewoon gegild van de pijn.
Oh my god.
En mijn broer, ik herinner mij dat nog goed, zei, ja, meisje, ik weet het, gil maar. Oh. En mijn man, die was gewoon, ja.
Heeft hij daar iets van gehoord?
Op de gang, nee.
Heeft hij dat niet gehoord?
Nee, en dan was het, blijkbaar is er dan ook nog een klein adertje inwendig, blijven spuiten een beetje. Dus ik kwam terug binnen, maar dat had ik allemaal niet door, hè, mannen. Ik was echt super oké ook. Ik heb nu pijn, hè, maar dus mijn man komt binnen en het eerste wat hij terug hoorde was, ja, als ik dat binnen de 30 seconden niet gepakt krijg, dan moet ik ze in slaap doen en ga ze mee naar elkaar. Dus mijn man kwam zo terug binnen. Ik ben echt een minuut buiten geweest, wat is hier gebeurd? Maar uiteindelijk heeft ze het een pakje gekregen, heeft ze het kunnen hechten en heeft ze mij... Ik moet wel zeggen, Ingrid, na mijn eerste bevalling, wij zijn polyklinisch bevallen, dus dat is eigenlijk een beetje het concept bevallen en naar huis. Ik kwam thuis en ik was ondertussen zwart tot halverwege mijn knieën.
Hoezo?
Ja, dat was allemaal uitgezakt, die zwelling, dat was niet normaal.
Oh.
Ja, dat was echt... Dus dat wel. Veel bloed verloren wel. Ja, top. Waar gingen we naartoe met deze verhaal? Had dat een nut?
Of dat je daar op een leuke manier op kon terugkijken. En jouw idee was, ja, zeer warm.
Ja, dus, maar dat is nog altijd waar. Alles is functioneel nog altijd. Dat is misschien belangrijk om mee te geven. Ik heb daar totaal geen schade aan die clitoris of zo overgehouden.
Ja, dat vind ik wel een belangrijk punt.
Ja. Dat werkt.
Hoe is het met de clitoris?
Wauw, fantastisch. Better than ever.
Oké, want dat is wel belangrijk.
Ja. Wat wel een heel belangrijke is die hechting onderaan, die totaal niet veel pijn gedaan heeft, die direct ook genezen leek. Daar heb ik daarna wel heel veel last van gekregen, omdat het littekenweefsel dat zich vormt na een hechting of na een wonde, toekoer, is veel stugger weefsel dan het weefsel dat er daarvoor zat. En ik heb daar echt last van gehad. Onze tweede is ook gemaakt met pijn. En ik ben na de geboorte van ons tweede kindje, en de laatste, ook echt onder algemene verdoving onder het mes gegaan om dat terug te corrigeren. Omdat dat ging echt niet, ik kon niet pijnloos vrijen.
Dat dus, is echt niet tof.
Nee, dat is niet tof. Dat is, komt vaker voor. Pijn is nooit iets dat je erbij moet nemen of moet verbijten. Of, oh, ik heb nu kinderen, dus het zal wel altijd anders zijn. Rubbish. Altijd naar laten kijken.
Okay, ja. Dat is de boodschap, mensen. Ah, meenemen, doe daar iets aan. Nu we het dan toch over seks hebben.
Ah ja, dat ging vlot.
Dat was toch een mooie, hè? Hij is schoven. Ja, nee, dat is ook wel een onderwerp waar je veel rond doet, hè?
Ja, en ook dus het mooie is dat ik heb gemerkt dat als je zelf moeder wordt, dat je rol als zorgprofessional ook wel versterkt wordt daardoor. In mijn geval heeft dat iets opengetrokken dat, waar echt altijd al een groot stuk van mijn hart heeft gelegen. En dat is in dat postpartum en die seksualiteit. Dat is keihard getriggerd geweest door het feit dat ik daar zelf zoveel pijn mee heb gehad. En ik ben echt blijven aan die bel trekken van nee, dat klopt niet. Want we hebben eerst ook andere dingen geprobeerd, natuurlijk. Hè. Dus ik ben niet ineens onder het mes gegaan omdat ik gewoon hard genoeg geroepen heb. Hè.
Kreeg je van dokters feedback van er is geen probleem? Je beeld je dat
totaal
in?
Totaal niet. Ah, nee, okay. Nee. Want ik herinner mij nog dat die hechting is opnieuw opengemaakt geweest omdat ze dat wisten. Hè. Dat Vigo was eigenlijk gemaakt met pijn. Dus tijdens mijn tweede bevalling was ik gaaf. Dat wil zeggen, ik had geen scheurtje, er was niet geknipt of zo. Dat was allemaal in orde. Maar herinner ik mij dat mijn zelfstandige vroedvrouw wel tegen de gynaecoloog, die toen terug de zuignap is komen gebruiken, gezegd heeft van, zou je het zien zitten om dat stukje hier toch terug open te maken? Want dat is niet oké. Die gynaecoloog heeft dat toen gedaan. En ik heb toen door de manier waarop dat gehecht is en door heel slechte zelfzorg in mijn eigen kraambed toen, is dat echt heel lelijk genezen. En dat is eigenlijk alleen nog maar erger geworden. Dus ik weet dat de vroedvrouw toen, ik heb die daar heel veel naar laten kijken, want dat deed keiveel pijn, dat bleef ook wel veel pijn doen. Dat die ook zei van, ja, dat staat niet goed. Dat, ik weet het niet. Dus ik ben dan ook bij de gynaecoloog geweest, die zei, ja, dat klopt. Dat ziet er niet mooi uit. We hebben zalven geprobeerd, we hebben gels geprobeerd, we hebben van alles geprobeerd. En dan zei hij uiteindelijk, we gaan dat openmaken. Want ik ga dat gewoon helemaal opnieuw doen. En dan gaan we het zien. En dat heeft keigoed geholpen.
Oké.
Ja. Dus het is ook door eigenlijk die weg daarin zelf af te leggen en te voelen van, dat is niet oké, dat hoeft ook niet oké te zijn. Dat ik daar heel hard voor ben gaan liggen of zo. En dat dan, door daar heel open over te zijn, heel veel vrouwen tegen mij zeiden van, dus ik mag wel wat harder dan aan die alarmbel trekken. Vaak worden vrouwen inderdaad wel gezegd van, ja, alles ziet er goed uit. Het zal wel mentaal zijn, of het zal...
En uw lichaam is veranderd. Voilà. En je hebt nu kinderen. Ja, dat krijg je dan vaker.
Dat is jammer, want dat hoeft niet. Allee, dus dat vind ik een hele belangrijke daarin. Bovendien heb ik dan zelf gemerkt, door dat stukje veel opener te zijn, dat vrouwen ook heel hard... het vaak heel lastig vinden om seksualiteit en moederschap in dezelfde zin te plaatsen. Dus dat het is omdat wanneer je moeder geworden bent, dat je over dat ander best... Oh, dat klopt niet, hè. Maatschappij wil dat heel graag ook, hè, dat we dat niet in
nee, dat we
zien.
Gewoon een kussen, vrouwtjes zijn met de kindjes.
En, ja, dat. En voilà. Dus dat... terwijl dat onderzoek eigenlijk net aantoont dat wanneer dat je als vrouw echt intunes met je sensualiteit en je seksualiteit, dat onmiddellijk ook je ouderschap ten goede komt. Dus eigenlijk hoort dat keihard samen, maar dat vinden we allemaal heel raar als we dat zeggen of toegeven. Dus ik wilde daar een beetje een lens voor breken en aan dat taboe rammelen. En ja, per ongeluk is dat gelukt. Ik zeg per ongeluk, dat is echt per ongeluk gegaan. Vorig jaar in de zomervakantie met Breek de Week.
Ja, dus wat is dat, die Breek de Week?
Ja, dus
dat
elke, is een woensdag, dingetje, hè? Elke woensdag breken we de week.
Ja?
En dat wil eigenlijk zeggen dat ik op woensdagochtend een vraag op Instagram plaats. En dat is een vraag die altijd te maken heeft met seksualiteit of sensualiteit. En dan mogen mensen op die vraag antwoorden, op die sticker antwoorden. Ondertussen antwoorden daar heel vaak meer dan 1000 mensen al op.
Oh man, echt?
Ja, dat is crazy. Spreek voor zich natuurlijk dat ik niet al die antwoorden deel, want 's avonds deel ik dan een greep. Dat kan niet anders dan blokt Instagram mij. En dat is nu al een ding. Fenomenaal. Dus ik post dan een greep uit de antwoorden die wel representatief zijn voor wat er ingestuurd werd. Ja, en dat is heel, heel leuk. Vooral.
Wat is dan een vraag, bijvoorbeeld?
Wacht, wat was de vraag deze week? Ah ja, welk seksueel moment is voor jou memorabel en waarom? Dus mensen deelden dan van alles in, hè. Bijvoorbeeld, die vraag heeft echt naar boven gehaald dat je drie lijnen echt wel kunt trekken in wat iets een vrijpartij memorabel maakt voor mensen. Het eerste is vrijheid. Als je je vrij voelde, dat is vaak een hele fijne. Een tweede is spanning. spannende plaatsen. Toen je bijna betrapt werd of zo, of op het werk. Oh, keiwel op het werk. En een derde is wanneer er heel veel emotie aan vasthing. Dus bijvoorbeeld een eerste keer na seksueel misbruik. Of een eerste keer na een bevalling. Of een eerste keer na een verlies. Dat zijn ook zo heel momenten die vaak heel memorabel zijn. De bedoeling daarvan is eigenlijk, alleen, wat mijn insteek daarin is, is het gesprek, de drempel lager krijgen om te praten. Vaak is het wanneer dat we kinderen krijgen, of wanneer dat er belangrijke levensveranderingen zijn, dat we zo de feeling daarmee verliezen. En zeker ook de tools om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Zeker, en eigenlijk is dat dan met je lievelingsmens, hè, maar heel vaak zeiden mensen tegen mij van, maar dat is zo tof, want wij hebben echt nu gesprekken die wij nog nooit gehad hebben.
Je bent eigenlijk een conversation starter. Om
ah, wel,
zo...
ja.
Ja?
Dat
maar
zou
je hebt
tof
daar
zijn
ook
als mensen...
kaartjes van, hè? Of is dat niet?
Ja, dat is iets, dat is eruit voortgevloeid. Ja. Dus dit zijn, ik heb Break the Week kaartjes.
Je mag ze
bij.
Tonen aan de camera voor de mensen die...
Wacht, ik ga ze openmaken dan. Dat is een cadeautje, dat blijft toch hier. Hè. Dus dat zijn kaartjes waar altijd een fantastisch prachtige illustratie op staat die Tasha van Rijmenhand getekend heeft. Het zijn er 30 en op 15 ervan staat er vanachter een boodschap. Wacht, kijk. Ik kan niet wachten om je op mijn knieën op te wachten.
Oké.
Die heb ik zelf geschreven natuurlijk. Er zijn brave illustraties bij, maar er zijn ook heel expliciete illustraties bij.
Oké.
Het zijn allemaal heel mooi, hoor. De bedoeling daarvan is om eigenlijk een beetje... Hanne Luiten heeft het ooit de blooddoosbriefjes genoemd. In plaats van brooddoosbriefjes.
Dat is wel heel goed.
Ja. Dus je kunt ze in brooddozen steken. Dat zou ik dat niet aanbevelen, want blijkbaar zijn er veel mensen die dat wel intiem eten of zo. En als je dan ineens zo... Ja,
Maar de bedoeling is wel, je koopt de kaartjes en je laat die achter bij je partner om die wat te triggeren.
Op de spiegel, op het stuur. Ja, voilà. Zonder dat je er zelf heel veel woorden aan moet geven. Maar je geeft zo wel een klein ietsje van, ik voel vuur voor u vandaag.
Het is dat, zo'n beetje het vuur opwakkeren.
Voilà. En ook, ik zeg ook altijd, want het is nooit uit de mode en altijd leuk om te horen dat er iemand anders aan u denkt in die context.
Dat is waar.
Altijd. En dat is ook nooit ongepast, denk ik dan.
En hoe zijn de reacties van mensen?
Ja, keigoed. Dat doet het eigenlijk best wel goed. Ja, ja en heel veel leuke reacties ook. Zo, ik had zo pas, want ik had... De Break the Week nu, de meest memorabele vrijpartij. Dan was er een man die instuurde van... Ik heb met kerstmis van mijn vrouw een Break the Week kaartje onder de kerstboom gekregen. En de sessie die daarna gevolgd is, was memorabel.
Oh, zalig.
Dus dat is keileuk, hè? Dus zo van die dingen, dat is superleuk. En zowel... vrouwen, waar dat dan mijn grootste publiek zijn dan inderdaad wel mama's of vrouwen of toekoer. Maar evengoed partners die het kopen. En,
je bent echt Dr. Love.
Nee, dat is totaal niet waar. Maar nee. dat vind ik lastig. Nee, helemaal niet. Maar het is wel leuk, het werkt en het is super laagdrempelig. En dat was de bedoeling. Om gewoon iets luchtig er te leggen.
Ik zag op Instagram ook dat je best wel wat foto's van jezelf deelde.
Ah ja.
Ook wel wat pikantere.
Ja, dat is een beetje ook waarmee ik het altijd wil duidelijk maken, is altijd inderdaad een boudoirfoto van mijzelf. En dan weet dat is gewoon voor herkenbaarheid eigenlijk ook. Dat is niet van, hey, kijk eens naar mij. Allee.
Nee, maar ze zijn mooi. Allee,
ze zijn prachtig. Ja. Dus, dat is allemaal de fotografen. Dat is Tine van den Bogert die al die foto's gemaakt heeft.
Heel mooi.
En, dat is waanzin, hè. Ja, ja, ja. Dat is zo heel erg... Ja, het is echt hoe boudoir moet zijn, vind ik. Dus het toont eigenlijk heel veel en eigenlijk heel weinig. Maar het blijft heel... Ja, gewoon prachtig, hè?
En wat zegt de politieman?
De politieman zegt doen.
De politieman is blij.
De politieman vindt dat prima. Ja, ik denk niet dat de politieman daar eigenlijk ook heel veel over te zeggen zou hebben.
Nee, tuurlijk. Maar het is altijd leuk als iemand
het
ook leuk
vindt. Een hele grote cheerleader, ja.
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 Want ja, ik vind het wel opmerkelijk. Je Instagram-kanaal is... Ja, ook wel leuke posts met de kinderen. Dan de boudoirfoto's, een keer met de politieman. Ik denk, ja, het is wel een bijzondere mix.
Dat is waar. En ik moet eerlijk toegeven inderdaad dat mij dat nu dat het inderdaad groter wordt, mij wel wat dwingt tot daarover nadenken. Mm-hmm. Ik heb ook gewoon elke woensdag dat Instagram in een shadowban plaatst. Omdat ik ooit eens ergens in december de richtlijnen niet helemaal gevolgd heb, want er was misschien een tepeltje te zien of zo. Ja, dus ik moet daar wat mee opletten. Langs de andere kant was mijn insteek van zolang dat het doelpubliek eigenlijk een beetje hetzelfde blijft, heeft het niet veel zin om dingen te gaan opsplitsen. Maar ik heb nu, sinds vanmorgen, een pagina Breek de Week gemaakt. Om dan woensdag de vraag op te plaatsen en dan ook de antwoorden te laten genereren.
Dus je gaat daar een stuk doorschuiven?
Ja, vooral ook omdat ik merk dat mijn eigen Instagram eronder leidt. Het bereik is shit, maar blijkbaar bij veel mensen. En de informatie lekt bijvoorbeeld van het spreekuur, van dingen over de cyclus of seksualiteit die ik deel. Ik vind nog wel dat die zoveel mogelijk mensen moeten kunnen bereiken. Dus Breek de Week, gewoon echt op zich de woensdag, gaat dan nu op een dochteraccount eigenlijk. Ja,
je mag het vertellen hoe het heet, dan kunnen mensen naartoe. Ja, we zullen het gewoon in de notes, in de show notes.
Alleen mijn, het hoofdaccount blijft gewoon het uwe porter, zoals altijd. En het woensdagaccount is at break underscore de week.
Oké, voilà. Ja, iedereen naar daar gaan.
Yes.
Keigoed. Maar dus lichaam is voor jou wel in het algemeen belangrijk. Hè? Je krijgt kinderen, je moet jezelf terugvinden om daarna een seksuele relatie te hebben met je partner. Mm-hmm. Maar ook het hele hormonale, daar ben je ook veel mee bezig. Hè? Vertel daar eens iets over.
Goh, ja, ik denk sowieso, als we dan gaan terugvallen op wat er nu de grote tendenties zijn, en ik denk dat dat ook doorschijnt in het spreekuur, is dat we heel kritisch aan het nadenken zijn over onze hormonale anticonceptie. Ik kom nu wel uit zo'n generatie. Wij zijn allemaal op ons, ik heb dan eigenlijk nog heel vroeg, op ons 14e pil beginnen slikken.
Ja, ik ook.
En dan hadden we kinderwens, we stopten ermee. En dan, wacht even. Ik krijg kei vaak nog de vraag, dagelijks bijna. Ik heb nu mijn regels, wanneer ben ik vruchtbaar?
Oh, echt?
Ja, ja. En dat is oké. Maar dat ik denk van, daar zit echt een groot gat aan informatie dat we missen. En
maar we krijgen dat ook niet genoeg op school. Hè? Want ik heb een vriendin die werkt in een apotheker en die vertelde mij onlangs dat als ze tienermeisjes over de vloer kregen die al de tweede keer of de derde keer de morning after kwamen, dat ze zei, kom een keer hier. Want blijkbaar, dat heeft zij me dan weer uitgelegd, in een apotheker is er altijd een ruimte waar je moet privé kunnen spreken met je klanten. Dan kun je zeggen, kom een keer naar achter.
Echt?
Ja.
Dat wist ik niet.
Ik ook niet.
Oh my god.
Ja, dus als er iets is dat je wilt bespreken, mag je altijd tegen de apotheker zeggen, mag ik even apart in de ruimte? Daarmee weet iedereen dat, ik wist dat ook niet. En dus ze vraagt dan aan dat tienermeisje van, kom een keer mee, we gaan een keer praten. En ze zegt, en elke keer zijn die meisjes mij super dankbaar dat je dat hebt uitgelegd. Dus die weten dat niet. En je denkt, we zijn zo geconnecteerd, alles is te vinden van info. Je zou denken.
Nochtans staat daarover wel alles over seks.be en de website van Sensoa. Dat is super waardevolle en betrouwbare informatie. Maar we kennen eigenlijk heel weinig over onze eigen cyclus. Hè? Want dat is een mega grote kracht. Hè? Dat is eigenlijk nooit iets lastig. En als je dat ervaart als iets lastig, is er vermoedelijk ook wel iets extra aan de hand dat zorg verdient. Maar dat is zo'n mind switch die we wel moeten maken, dat eigenlijk een grote kracht kan zijn. Want in principe, als je cyclus goed kent, ja, dan gaat hij nooit of bijna nooit die morning after pill of noodpil moeten gebruiken. Dat is soms trouwens een woord dat je liever zegt in een apotheker, noodpil in plaats van morning after pill.
Ja, echt? Ja. Oh, ja. Dat wist ik niet.
Maar nee. Ik wil zeggen dat fijner is om voor jezelf om te zeggen in plaats van de morning after pill. Maar ik moet zeggen, ooit heb ik ook wel... Ik ben ooit ene keer een morning after pill moeten gaan halen. En ik heb toen een prik gekregen van een apotheek.
Dat is ook niet...
Nee, dat was echt niet oké. En ik heb toen ook... Dat is de enigste keer, denk ik, dat ik dat ooit gedaan heb, volgens mij. Ik heb toen gezegd, ik ben vroedvrouw, ik weet hoe dat werkt. En toen was hij zo wel wat geschrokken. Maar ik denk, ik moet voor die echt geen prik over de noodpil te krijgen. Maar goed, ik snap het ook wel. Er valt wat te zeggen voor allebei de kanten. Maar ik denk dat het belangrijkste is... Dat we nu zien, we zijn veel meer aan het nadenken, hormonale anticonceptie, ja, dat doet wel meer dan alleen gewoon ervoor zorgen dat ik niet zwanger kan worden.
Ja.
Zodat. Terwijl dat eigenlijk hetgene is, want dat is keigoed dat bestaat. Hè. En als je dat gebruikt om de juiste redenen en dat is de right fit voor u, perfect. Maar het is daar gewoon eerlijk in zijn, dat doet meer dan alleen ervoor zorgen dat jij niet zwanger kan worden. Mm. En dat is denk ik daar een heel belangrijke in. Een van de grootste die bij mij binnenkomt, is het veranderen in mentale gezondheid en libido vooral. Hè. Dat is daarin een heel belangrijke.
Ja, want ik zag dat hier ook nog op je website stond. Sex is not an act, it's a place you go to.
Ja, mooi hè? Ja, Esther Perel heeft dat gezegd. Ja.
Ja. Ja. Want jij geeft ook een cursus intimiteit, las ik.
Samen met Katrien Kolen, psycholoog en relatietherapeut.
Die hier ook al op de podcast
is. Die is hier ook al geweest, ja. Hebben wij samen een cursus en dat heet Seksualiteit en intimiteit na kinderen. Fantastische cursus trouwens. Ik ben er kei blij mee. Waarin dat... Katrien haar expertise als relatietherapeute en mijn expertise als vroedvrouw, dus over het hormonale stuk, het lichamelijke stuk, binnenbrengt. En dat maakt dat, dat is echt een hele mooie match eigenlijk.
En die bestaat al? Of
die bestaat. En wij zetten altijd de deuren open en de deuren gaan terug dicht, omdat wij ook 3 live sessies altijd voorzien met de mensen die instappen. Dus dan, ik zal nu bijvoorbeeld zeggen, binnenkort in mei plannen we er terug een de deuren open te laten gaan. En dan plannen wij ook vooruit die 3 live sessies, dat mensen, de koppels, ook live vragen aan ons kunnen stellen, dat we wat cases ook echt kunnen behandelen. Mm-hmm. En daarom dat we dat altijd zo periodiek doen, hè, dat duidelijk is van... instappen en dan... Ja. Dus yep. Ik denk dat we proberen het 3 keer per jaar te doen. Vorig jaar hebben we 2 keer gedaan. Dus we zullen zien. We zijn allebei druk aan het schrijven aan ons boek. Dat van Katrien, dat komt in september uit, denk ik. En ik ben... spoiler! aan het schrijven aan een derde boek.
Waarover gaat het?
Ik weet eigenlijk niet of ik het al mag zeggen, maar ik ga het gewoon doen. Het heet De vrouw in de moeder.
Okay.
Met als ondertitel Van oermoeder tot seksgodin en alles ertussenin.
Oh my god.
Goed, hè? Daar zelf kei blij mee. Ja, dus het gaat eigenlijk gewoon mega goed verder op het tweede boek eigenlijk. Dat is Verlost er nu en dat gaat over mijn groeipijnen als moeder in die tropenjaren. En nu gaan we verder, hè. We zijn, zeg, die vrouw in die moeder, waar is die? Zit die er nog? Hoe halen we die eruit? Moet die eruit? En als die eruit komt, is dat dan wel oké? Dus ik ga dat allemaal benoemen en uitleggen.
En wanneer komt het uit?
We plannen voor de feestdagen.
Dus je bent nu aan het schrijven.
Ja, dat is een gek, ja.
Ja, oké. Okay. Ik ben wel kei benieuwd eigenlijk.
Dat is kei goed. Ja. Ik ook.
Ik zag ook nog dat jouw lievelingsleuze was Hold Your Tits.
Nou ja, ik zeg dat kei veel. Dat doen we eigenlijk. Hè.
Waarom?
Per ongeluk ook, zo. Oh, zo gewoon van Hold Your Tits, I'm coming. Of Hold Your Tits, nu komt er iets goed. Of ook zo, ja, kom, calm your tits, dat zeggen ze zo ook veel. Maar ik zeg dat gewoon keiveel.
Ja, maar het past wel, hè. Vroedvrouw, seks... Wat moet ik zeggen? Seks, godin, dat is het niet, hè. Seks.
Ja, nee, je mag alles zeggen wat je wilt. Ik denk niet dat ik precies zeg, oh, mij, nee.
Nee,
maar inderdaad, ja, dat zit er allemaal in. En er is ook wel een stuk dat vroedvrouwen... ik vind de vroedvrouw de persoon bij uitstek om daar informatie over te geven. Alsnog... wordt er niet vaak aan ons gedacht in die context. En dat is jammer, want we hebben daar wel wat over te vertellen. Allee, we hebben daar wel
in welke context?
Over seksualiteit, ja. Over seksualiteit, zo koer, ja. En dat is gewoon een onderwerp dat vaak gemeden wordt, hè.
Te vaak.
Ja, en ik heb echt geen last met daarover praten. Er zijn nog altijd mensen, ook zorgverleners, die zo nog met schroom zitten, zoals bijvoorbeeld woorden penetratie of clitoris. Of zo, allee, dat soort dingen die dat lastig vinden om te benoemen. Ik heb dat niet. Dus dat is stom dat ik dat dan niet zou gebruiken. Hè?
Ja, nee, maar ik vind dat fijn, want ik denk dat dat heel erg nodig is. Er is nog altijd heel veel taboe. Ook over die... Allee, we zitten toch in een redelijk overgeseksualiseerde maatschappij. Er is heel veel seks op tv en toch is er heel veel schroom.
Ja, er is nog nooit, denk ik, zoveel over seksualiteit gepraat. Mm-hmm. Maar er is ook nog nooit zo weinig gepraat over de dingen die er echt te doen en die ons echt bezighouden.
Dat.
Of die we echt zo fijn vinden. Dus ik denk dat dat inderdaad een grote les is ook wel, hoor. Ja, en ook, dat wou ik er juist nog op inpikken. Ik krijg zo... Ze vragen dan aan mij, Uwe, hoe benoem jij bij jouw dochter haar geslachtsorgaan? Ik zeg, ja, vulva en vagina.
Ja.
En ik zeg, vulva is alles aan de... is al het weefsel eigenlijk dat er ook mee rond zit. En vagina is echt de ingang. En dan, zeg, en waarom geef jij dat niet zo'n leuke naam, zoals Fofemieke of Lamouche? Ja, ik cringe met die namen, hè. Terwijl andere mensen zo... Uwe, zeg jij nu vulva? Dat ik denk, ja, dat heet zo, hè. En ik denk, als een insteek is, als je later als 15-jarig meisje bij je huisarts zit omdat je last hebt, hoop ik dat hij niet zegt, dokter, ik heb pijn aan mijn Fofemieke, hè.
Nee, meestal zeggen ze van onder.
Ja, van... Mijn vrouwelijkheid.
Nee,
dat zegt mijn grootmoeder.
Mijn vrouwelijkheid.
Oké. Okay. Nee, maar ik vind dat kei belangrijk. En poep is achteraan, which is fine, dat mag van mij. Maar we zeggen toch ook gewoon piemel en penis?
Het
we
is
zeggen
geen voorpoep
of
ook, fluitje nee,
of zo. Zegt iemand dat? Fluitje?
Fluit, nee.
Of flietertje? Nee, dat zeggen we toch niet? Dat
is ik zeg wel piemel.
Piemel
mijn
is
kinderen.
Ook. Ja, maar piemel en penis, hè? Dat, ja. Allee, piemel beschouw ik ook nog gewoon als prima.
Ja.
Ja, piemel en penis zit voor mij in dezelfde categorie. En vulva en vagina voor mij ook. Maar ja.
Hoe noemden jouw ouders dat bij jou? Weet je dat nog?
Oh my wow. We hadden super open badkamerpolitiek. Dus ik weet niet of dat... Wacht even, hè. Gewoon, denk ik, vagina. Ook wel, maar ik denk dat wij wel dan gewoon alles daarmee bedoelden.
Ja, en dat er geen vulva-verhalen was.
Ja, alleen schaamlippen is dan eigenlijk, maar we pleiten voor vulva-lippen. Gewoon schaamlippen. Wel gewoon de correcte termen, denk ik. Maar ik denk wel dat bij ons alles gewoon... Ja, wij waren ook allemaal vrouwen, hè. Ik heb geen broers of zo, hè.
Bij mij werd het niet benoemd, denk ik. En bij mijn broer was het een plassertje.
Een plassertje? Dat is wat je daar alleen mee mag doen. Oké, nee, een plassertje. Maar dat is zo klein. Ja, anyway. Weet je, you do you. Maar ik vind wel dat je mocht stilstaan bij het feit... Waar is er nut... Allee, of wat gaat het meeste opleveren? En ik denk dat voor iedereen gewoon een veel beter gesprek is... Als je gewoon ineens zegt... Dat is een vulva... En daar is uw vagina.
Dat is waar.
Dat is ook gewoon kunnen benoemen als pijndoel of zo.
Je moet gewoon weten hoe het heet.
Zo is dat.
Voilà. Ik vind gewoon... Hold your tits. Dit was een geweldige podcast. Het was superleuk, Uwe. Wil jij nog iets toevoegen?
Helemaal niet.
Zeker?
Dat... Ja, maar ik ga alleen nog maar meer dan we nog iets verkopen. Nee, ik moet niks meer verkopen. Helemaal niet. Super bedankt om mij uit te nodigen.
Graag gedaan. Heel leuk. En wij zetten alle links naar jouw Instagram in de show notes. Iedereen vindt alles terug. En tot in de draai.
Zeker en vast. Merci.
Dag. Dankjewel om te luisteren naar onze Maison/podcast. Als je er iets aan had, deel hem zeker op je socials en rate onze podcast in de app of op onze eigen website. Herkende je jezelf in deze aflevering? Volg ons dan zeker op Instagram, Facebook, Pinterest of TikTok. En niet vergeten, ga vooral eens naar maison/.be, want daar vind je onze shop, artikels, beste adressen, uitstaptips en veel meer.